Namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend, gemeente. Voor de tweede maal wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Albert Jelle Ras, wijk 262, en Marretje Romkes, de rede 66, en eveneens Ide Geert Bakker, Langedam 14, en Femi Yvonne Romkes, Pyramideweg 32, zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal de bevestiging van het huwelijk van Albert Jelle Ras en Marretje Romkes, zo de Heere wil, geschieden op vrijdag 6 november om 16:45 in de Maranatenkerk door dominee C. Bos. En de bevestiging van het huwelijk van Ide Geert Bakker en Femi Yvonne Romkes eveneens op vrijdag 6 november om 16:30 in de schuilplaats door dominee J. Brons. Vanavond om 20:30 is er samenzang in de Maranatenkerk. Zo de Heer wil, zal vrijdagavond de brede kerkenraad vergaderen. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen en de tweede voor de schulddelging. En tenslotte wordt u meegedeeld dat dominee Bos een beroep heeft ontvangen van de kerk van Rotterdam-West. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 119, de versen 1 en 23. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, en dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. 119, vers 1 en vers 23. respect het ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 1 tot 6. En vervolgens uit de brief van Judas, de versen 14 tot 21. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 49, vers 6. En we lezen Hebreeën 11, vers 1 tot 6. En Judas, vers 14 tot 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij de geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zal gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode beaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te beagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Judas, vanaf vers 14 tot en met 21. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege allen goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, den geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op, uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, ten eeuwige leven.
Woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het Oude Testament en het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 5, de versen 21 tot 24. Genesis 5, vers 21 tot 24. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanmorgen al dus. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertieren, Heere in de hemel, ja, zo mogen we u toch noemen, goedertieren. Op grond van uw eigen openbaring, in uw eigen onfeilbare woord. Een God die trouw blijft aan zichzelf en die trouw blijft aan zijn woord en die trouw blijft aan zijn werk. en die daarom vanmorgen op deze zondag de deuren van zijn huis doet openzetten en aan ons de gelegenheid geeft om te naderen voor zijn aangezicht. Want dat is en dat blijft iets van u, Heere. Wanneer u niet begonnen was met een mens te roepen nadat hij van u afgevallen was, er zo nooit meer een ontmoeting tussen u en ons hebben plaatsgevonden dan alleen maar die ene ontmoeting die het begin betekent van eeuwige verschrikking. De ontmoeting tussen een schuldige zondaar en een heilig rechter, die maar één vonnis kan wijzen, de eeuwige dood. En als u niet was voortgegaan om diezelfde God te blijven, die goede God die de gevallen mens, die bevende voor hem vloot, te zoeken en te roepen en hem te beloven hem zalig te maken door het bloed van zijn lieve zoon Jezus Christus. Heren, dan zou er nooit in deze wereld een kerk zijn gekomen en er zou zeker nooit een kerk zijn gebleven. Want dan zou uw kerk zijn ondergegaan aan menselijk denken, aan menselijk handelen. Op deze zondagmorgen worden we daar bijzonder bij bepaald, nu we de zondag na hervormingsdag samen beleven. En waarin de afgelopen week weer op allerlei manieren wij zijn stilgezet. Dat u naar uw kerk hebt omgezien. Ook nadat uw kerk opnieuw zo ver was vervallen van de rijkdom van dat ene evangelie van de ene Heere Jezus Christus. In wie een volheid van heil is voor een alles verbeurd hebbend mensenkind. Uw trouw is groot, Heere. Uw goedertierenheid is het waardoor het licht van het evangelie opnieuw op de kansel is ontstoken. Waardoor er opnieuw een kerk werd vergaderd. Die al haar zaligheid verwacht. Van het bloed van het lam. En nog gaat ge door, Heere. Ondanks alle afval en ondanks alle deformatie die er ook na de reformatie op zoveel manieren is geweest. En die er ook in onze tijd op allerlei manieren merkbaar is. Omdat naar uw belofte. Die kerk van u die er van den beginnen is geweest. Tot het einde toe zal zijn, ook al zou ze klein worden, en als niet, als in de dagen van Elia, maar toch een kerk die met brandende lampen de toekomst van de Heere Jezus Christus verwacht, en die naarmate donkerder wordt in deze wereld en de verdrukking zal toenemen, te sterker zal roepen, kom Heere Jezus, ja, kom haastig. Wat een zegen, Heere, dat dat niet van ons afhangt. Dat uw kerk niet afhankelijk is van mensen als Petrus en Paulus. Van mensen als Luther en Calvijn. Van mensen als Hendrik de Kok en Wisse. Dat uw kerk niet afhankelijk is, ook vandaag niet, van dominees of van ouderlingen. Omdat u zelf voor uw eigen werk zorgt en omdat het de Zoon Gods is, die zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord vergadert, beschermt en onderhoudt. Als het ook van ons zou moeten afhangen, Heren, dan kwam er niks van terecht. Zoals wij vanmorgen voor uw aangezicht naderen, als gemeente, als ambtsdragers, wanneer we dan naar onszelf kijken en we hebben dat geleerd te doen bij het licht van uw woord en van uw wet, wanneer we ons leven van de afgelopen week overzien, Dan kunnen we alleen maar belijden, Heere, ga niet in het gericht met ons, want dan kunnen we voor u niet bestaan. Wat wordt het dan een wonder dat u naar ons nog wilt omzien. Dat u ons nog laat in het heden der genade. Dat u naar uw belofte met uw woord en met uw geest in het midden van de gemeente wilt werken als een teken dat u hier een zaad God zoekt. Dat u die recht hebt op onze dood. En laat dat geen lippentaal zijn, Heere, maar de belijdenis van het hart lust hebt in ons leven. Dat u daarom roept tot bekering en tot geloof. Heere, we smeken u, wilt u ons vanmorgen aanzien in uw lieve Zoon die aan uw rechterhand staat, die de priester en de koning is van zijn kerk. Hoor naar zijn voorbeden waarop wij ons beroepen. Bedien ons uit zijn koninklijke volmacht. En zegen ons, staat u, met de Heilige Geest. Schenk die geest aan uw knecht. Opdat hij op deze plaats die hem vertrouwd blijft. In het midden van deze gemeente. Die hij met vreugde weer mag ontmoeten. Een stem ontvangt om te spreken. Om geleid door de Heilige Geest uw woord te verkondigen en dat alleen. Opdat we ook vanmorgen heel duidelijk mogen zien. Het gaat niet om de knechten, maar het gaat om de koning. En het gaat niet om hoe een dominee preekt, maar het gaat om het evangelie van de levende God. En de grote Christus. En wat zijn we samen diep afhankelijk van de Heilige Geest in spreken en in luisteren. Open dan onze mond en open onze harten en doorboor onze oren. En wilt u vanmorgen rijden, Heere, op het woord van uw waarheid als de ruiter op het witte paard. Wil vanmorgen uw pijlen afschieten. Pijlen die het hart van 's konings vijanden raken. Waardoor ze worden verslagen en worden ingewonnen. En in plaats van de dood het leven mogen vinden. En laat dat woord zijn werk mogen doen, Heer, in de harten van jong en van oud. Van uw volk en kinderen, opdat ze te meer leren ootmoedig wandelen met u de Heer. Van hen die daar nog vreemd van zijn, opdat ze er jaloers op worden en er zin aan krijgen. In het bijzonder ook onze jonge mensen, wilt u ze vanmorgen aanspreken en wilt u ze geven dat ze de preek mogen begrijpen en dat ze het woord meedragen in hun hart en dat het hen op de knieën mag brengen voor het eerst of hoe langer hoe meer om u te zoeken buiten wie er geen leven is, maar bij wie leven pas echt leven wordt, leven dat de dood achter zich heeft, leven tot in eeuwigheid. En laat het zo vanmorgen tot een gezegend uur mogen worden, Heere. Waarin u de eer ontvangt, waarin de heerlijkheid van uw kostelijke woord mag opengaan en in ons midden mag schitteren. Zodat we als gemeente opnieuw verstaan welke rijke schat u in de reformatie aan uw kerk hebt teruggegeven. Die schriften, die het zijn, die van u getuigen. Die het zijn die door de kracht van de Heilige Geest kunnen zalig maken. En door uw belofte ook zullen zalig maken. En dat zo de gemeente wordt gebouwd. Zondaren uw heil mogen zien. En het geheim van de enige troost wordt verstaan in leven en in sterven. Van u te mogen zijn. Door vrije genade alleen. Ik wil een bijzondere zegen schenken, Heere, aan wie dat bijzonder nodig heeft. U kent de rouwdragenden in ons midden. Juist in zo'n ontmoeting met elkaar zijn er zoveel herinneringen. Gaan wonden die al langer geleden geslagen werden soms weer extra schrijnen. En ervaren we lege plaatsen die sindsdien gekomen zijn. U weet daar alles van. U kent ze in ons midden, voor wie ook deze dagen, dagen vol herinnering zijn. Wij bidden u, Heere, voor alle zieken. Voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die het einde van het leven zien naderen. Die opzien tegen het sterven, misschien ook opzien tegen de ontmoeting met u. Heilige Geest die het uit Christus neemt om het zondaren te verkondigen. Leer ze zien op dat lam. En leer ze zien op dat bloed. Dat een volkomen verzoening is van alle zonden. Dat een machtige pleitgrond vormt en tegelijkertijd een altijd levende weg. Waarlangs een zondaar de genadetroon mag naderen. Om niet beschaamd te worden in die grote dag. We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben vanwege de gang van het leven. Voor allen die zorgen meedragen in hun eigen leven, lichamelijke en geestelijke en psychische. Zorgen vanwege het gezin, zorgen vanwege het bedrijf, zorgen vanwege de gang van het leven. Ontferm u ten goede. En laat de kracht van de Heilige Geest er zijn. Die leert zorgen aan u bekend te maken en ze ook in uw handen te laten liggen. In het stille vertrouwen dat u het bent die zorgt. We bidden u, Heere, voor de gemeente in haar geheel. We vragen u of u krachtig in haar midden wilt wonen en werken met uw Heilige Geest. We bidden u voor de broeders ambtsdragers en in het bijzonder voor de beide dienaren des woords. We bevelen ze bij u aan, bij al het werk dat ze hebben te verrichten en ook dominee Bos in het bijzonder, nu er een roeping van die kleine gemeente in de grote stad naar hem toe is gekomen. Geef hem wijsheid om de weg van u te zien en die ook met vrijmoedigheid te gaan, welke die weg dan ook is. Laat het ten goede mogen zijn, Heere, de beslissing die hij neemt, ook voor de gemeente hier. Wilt u aan heel uw kerk gedenken, aan dienstknechten die door ziekte zijn uitgeschakeld, en dominee Sterk die al zo lang ziek is, die vol spanning wacht op een antwoord op de vraag of de doktoren nog verder met hem zullen gaan of niet. We bidden u voor dominee Van de Gronden in Nunspeet, die deze week te horen kreeg dat hij niet meer beter kan worden menselijk gesproken. Wat is er dan veel te verwerken, Heere, wanneer we nog betrekkelijk jong zijn? Wat moet er dan veel door ons heen gaan, gedenken ten goede? En betoon uw trouw aan uw knechten, ook in tijden van ziekte, van afbraak van het aardse huis. Ontferm u over heel uw kerk. Laat uw koninkrijk komen. En geef ook ons een verbeurde, maar onmisbare zegen, doordat u nu zelf in ons midden komt en in het gewaad van de schriften hier rondwandelt en ons uitnodigt. Kom, wandel met mij op het pad des levens. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 37, de versen 9, 19 en 20. 37, vers 9, 19 en 20. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, het 12e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ik zal er denk ik niet zo heel ver naast zitten wanneer ik uitga van de veronderstelling dat wij allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, toch wel graag naar de hemel willen. En dat we daarom allemaal wel wat jaloers zijn op Henoch, die man van wie de Bijbel dat zo heel nadrukkelijk zegt, dat hij naar de hemel is gegaan. Dat willen we immers toch wel. Liefst niet al te vlug. Na een lang leven waarin we op allerlei manieren het goede van deze aarde hebben genoten, maar aan het einde, als hier alles op is, dan toch die goede reis maken. En bovendien, als dat nou zou kunnen op de manier van Henoch zonder te sterven, dat je aan het einde van een lang leven zo de hemel mag binnenwandelen. We weten wel, dat is een grote uitzondering, ook in de Heilige Schrift. Maar stel je toch eens voor dat je de dood niet hoeft te zien, die laatste vijand, die voor ieder mens toch min of meer een verschrikking is, en naarmate je er dichterbij komt, ook zijn dreiging mee kan brengen. Dat je zult leven tot in eeuwigheid. Er zijn vast niet veel mensen vanmorgen in de kerk die dat niet graag zouden willen. Maar wat ik u nou vanmorgen wel zou willen vragen, gemeente, omdat ik daar niet helemaal zeker van ben. Dat is, zijn wij niet alleen jaloers op het levenseinde van Henoch. Maar zijn we ook jaloers op de levensopenbaring van Henoch. Want we lezen, die man die wandelde met God. Willen we dat ook? Is dat voor ons ook een vraag geworden? Heere, leer mij hoe ik wandelen moet. Bid jij daar wel eens om? Dus maar niet alleen om te sterven met God, maar ook om te mogen leven met de Heer. Ik vrees dat dat niet van iedereen geldt. Ook niet hier in de kerk. Misschien zijn er zelfs wel onder ons die wat dat betreft de opvatting van Biliam hebben. U weet wel, die man die heel nadrukkelijk zei, mijn ziel sterven de dood des oprechten. En die daarmee uiteindelijk bedoelde, als ik eerst maar mag leven met de goddeloze, want dat komt me beter uit. Kijk, en als er nou vanmorgen mensen in de kerk zitten die wel jaloers zijn op het levenseinde van Henoch, maar niet op de levensopenbaring van Henoch, dan vrees ik dat ze bedrogen uitkomen. Dat je nooit in die hemel komt waarvan je zegt dat je er wel graag wilt komen, tenzij er in uw en in jouw leven een radicale bekering komt. En anders moet u er maar niet op rekenen. Trouwens, ik zeg er vanmorgen met een maar nadrukkelijk bij, je zou je in die hemel ook beslist niet thuis voelen. Want wie hier niet begeert te leven met God, wat moet u doen in die eeuwige zaligheid waar leven helemaal is, leven voor zijn aangezicht. U voelt wel aangemeten dat er vanmorgen alle reden is om te luisteren met je hart en met je leven er als het ware in de spiegel naast. Opdat we ons niet zouden bedriegen voor de eeuwigheid. Zo gaan we vanmorgen samen luisteren naar een stuk van de geschiedenis van Henoch. En wij lezen in onze tekst. Henoch wandelde met God. We letten achterin volgens op zijn levensgeheim, zijn levensopenbaring en zijn levenseinde. Henoch wandelde met God. Levensgeheim, levensopenbaring, levenseinde. Genesis 5, gemeente, is een verschrikkelijk hoofdstuk. Als je dit hoofdstuk leest, dan is het net een krantenpagina die boordevol is met rouwadvertenties. En dat is voor ons over het algemeen niet zo vreemd. Het is in de krant vaak de eerste bladzijde die we opslaan en we kijken er eerder van op als er maar een enkele advertentie staat of soms zelfs geen één. En we schrikken er alleen nog maar van als we een naam lezen van een bekende van wie we nog niet gehoord hadden dat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had. En we staan erbij stil wanneer we de leeftijd van een jongere ontdekken in de zo'n rouw advertenties. Maar verder, wij vinden dat wat gewoon gemeente, wat in Genesis 5 staat, dat is voor ons vertrouwde dagelijkse kost geworden. Maar Genesis 5 zou je kunnen noemen de eerste krantenpagina met rouwadvertenties. En een bewijs dat de bittere werkelijkheid van de zonde doorgaat in het leven van de mensheid die door de Heere zo goed geschapen, maar door de zonde zo diep gevallen is. We lezen ze hier achtereenvolgens als een onderstreping van dat woord dat zegt dat de dood de bezoldiging is van de zonde en een loon dat ieder ontvangt. Adam, Seth, Enos, en hij stierf in monotone regelmaat, alsof daar een koster is die het klokkentouw grijpt en de doodsklok luidt, en hij stierf, met de waarschuwing erin, heden ik, morgen gij, wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen, de dood gaat door tot alle mensen. Omdat allen gezondigd hebben. En midden in dat verschrikkelijke hoofdstuk Genesis 5 gemeente is onze tekst ook een verschrikkelijke tekst. Ja, zegt u. U zegt, ik had nou juist verwacht dat u zou zeggen, te midden van dat verschrikkelijke hoofdstuk is dit in elk geval een gunstige uitzondering, omdat we hier tenminste één keer lezen dat iemand niet sterft. Een verschrikkelijke tekst gemeen. Als daar zo nadrukkelijk staat, Henoch wandelde met God, want waarom staat dat er zo nadrukkelijk? Misschien kan ik dat met een voorbeeld wel duidelijk maken. Dan denk ik aan een klas die een zwaar proefwerk heeft gemaakt en ze zitten er allemaal over in. Of er wel iemand een voldoende zal hebben voor dat werk dat gedaan is. En er komt een paar dagen later de leraar met het werk onder de arm de klas binnenstappen. Terwijl die klas vol spanning wacht, zegt hij: Jan heeft in elk geval een voldoende. U voelt wel aan, dan slaat die hele klas een schrik om het hart. Want dan zeggen ze, als hij dat zo nadrukkelijk zegt, hoe moet het dan met de rest? Dan zal het bij de rest wel niet zo zijn. Waarom deze vermelding bij de naam Henoch gemeente? Omdat Henoch een uitzondering is geweest in zijn dagen. En u moet er dan rekening mee houden dat we in Genesis 5 niet te maken hebben met het geslacht van Kaïn, die goddeloze, want dan zou je zeggen, er is er gelukkig toch nog eentje die de Heere heeft gezocht. Maar we hebben in Genesis 5 te maken met de linie van Seth en van Enos, dat wil zeggen met het kerkzaad van die oude tijden. We hebben hier als het ware de gemeentegids van de oude wereld voor ons. En in die gemeentegids, daar staat bij de naam van Henoch een aantekening gemaakt door een getrouwe ambtsdrager die door de Heilige Geest werd geleid. Hij wandelde met God. En dan hoeven we nog niet te denken dat Henoch helemaal de enige is geweest, want we komen in dit verhaal ook tegen Enos die de naam des Heren aanriep. En Lamech, die de troost van de Heere verwachtte, en Noach, die genade vond in de ogen des Heeren. Maar het zijn toch uitzonderingen geweest, gemeente. Het is vlugger te zeggen wie er wel met de Heere wandelen, dan wie er in het midden van de gemeente van die oude tijden niet met de Heere wandelen. Genesis 5 loopt dan ook uit op Genesis 6, dat hoofdstuk dat ons laat zien dat de zonen van God, dat wil zeggen de jongens uit de kerk, gaan trouwen met de meisjes van de wereld en dat de een na de ander ook naar die wereld overgaat. Ze schuiven allemaal de tenten van Kaïn binnen, omdat die wereld die daar gevonden wordt, getuigenis van Henoch geeft. Hij wandelt met God, zo lezen we in Hebreeën 11. Ik zeg die dingen aan het begin van de preek zo nadrukkelijk gemeend, omdat het nodig is dat goed te zien. Zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, kennen we over het algemeen de naam van Henoch natuurlijk wel. En we weten van Henoch niet zoveel, maar we weten wel de dingen die in onze tekst staan. Die man die wandelde met God en die man die is niet gestorven. Hij is zo ten hemel opgenomen, één van de twee van wie je dat in de Bijbel leest. Henoch en Elia, grote uitzonderingen, zo vind je er niet zoveel. En voor ons gevoel is Henoch daarmee een wat eenzame figuur geworden, op een eenzame geestelijke hoogte. Een bijzondere heilige die eigenlijk niet in deze wereld paste en die daarom maar door de Heere naar de hemel werd gehaald. Maar zo is het niet, gemeente, want als het zo was, dan zouden vanmorgen niet zoveel boodschappen in deze tekst kunnen liggen. Dan zouden wij allemaal zeggen, ja, maar wij zijn een winkel van die gewone mensen, van ons kan dat nooit gelden. En daarom moet u goed zien, gemeente, die Henoch is ook heel gewoon een kind van Adam geweest. Dat zegt ons teksthoofdstuk zo heel erg duidelijk. U kunt het uitrekenen, de afstamming is bekend. En aan het einde van de Bijbel schrijft Judas in zijn kleine briefje Henoch de zevende van Adam. Dat wil zeggen de eerste van de zevende generatie na Adam. Maar uit dat geslacht, gemeente, van hetzelfde laken en pak, met dezelfde verdorven aard en met dezelfde afkerige ziel. Dat wil zeggen, Henoch behoort bij dat geslacht dat van nature niet met God wandelt. Maar dat in tegendeel van nature de verkeerde kant oploopt. En of dat nou is op de manier van Adam die op de vlucht sloeg voor God omdat hij God vreesde. Of dat is op de manier van Kaïn die wegliep bij God omdat hij aan de kennis van Gods wegen geen lust had. Maar in elk geval dat hele Adams geslacht dat staat met zijn rug naar God toegekeerd. En dat loopt bij God vandaan. En met het gezicht naar de wereld zonder God. Alleen in het leven van die Henoch, gemeente, is een grote verandering gekomen, want onze tekst zegt, hij wandelt niet meer in de raad van de goddelozen, hij wandelt met God. En daaruit leer ik, gemeente, dat er in het leven van die Henoch wat veranderd is in zijn verhouding tot de Heer. Hij wandelde met God en Amos zegt, zullen twee tezamen wandelen, zo ze niet eerst bijeen gekomen zijn. Je gaat immers niet zomaar met iemand wandelen. Moet nou eens indenken dat er straks hier buiten de kerk een vreemde op de stoep staat. En dat hij op je schouder tikt en dat hij zegt, zullen wij samen een eindje wandelen? Dan kijk je maar aan van, wat markeert jou nou? Dat doe je immers niet. Je gaat niet met een vreemde op stap. Dat zie je uiteindelijk ook bij een jongen en een meisje die elkaar voor het eerst ontmoeten. Die wandelen ook niet meteen. U kent dat beeld wel. Dan staan ze eerst op de hoek van de straat tijden met elkaar te praten. Misschien met de fiets aan de hand. En ze kijken meer naar de punten van hun schoenen dan dat ze naar die ander kijken. En dat tenslotte zie je ze wel een eindje lopen. Maar dan is er minstens een meter tussen hen in. En zo langzamerhand komen ze dan tot elkaar en dan tenslotte dan zie je ze hand in hand wandelen. En dan zeggen we, die twee die hebben verkering gekregen. Want ze wandelen samen. Ziet u het voor u? Zo is het nou in het leven van Henoch ook gegaan, gemeente. De Heere heeft de weg van Henoch gekruist en is Henoch tegengekomen. En toen is er in het leven van Henoch dat moment gekomen dat hij omgedraaid is. En dat hij achter de Heere aan is gegaan en met de Heere mee is gegaan. wandelen. Dan zegt de een tegen de ander, zullen we samen een eindje omgaan. Dat gebeurt toch als het vandaag een beetje mooi weer is hier op Urk ook volop. Zullen we nog een eindje gaan kuieren? Zullen we nog een rondje over de haven doen? Er is altijd één die het initiatief neemt. En de Bijbel maakt ons volkomen duidelijk, gemeente, als God en een mens samen wandelen, dan zijn wij het nooit die het initiatief daartoe nemen. Dan is het de Heer die Adam geroepen heeft en die Abraham genodigd heeft en die Jeremia overreed heeft, zodat Jeremia zegt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Dat is het geheim van Henoch, gemeente. Die man is tot God bekeerd, blijkens het feit dat hij wandelt met God. Wanneer is dat nou gebeurd? Dat zijn wel die dingen die willen wij graag weten, niet alleen maar uit nieuwsgierigheid, al is dat er ook, maar ook om er zelf wat uit te leren. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat dat gebeurd is bij de geboorte van zijn oudste zoon, Methuselah. We lezen immers in onze tekst, Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. En op zichzelf laat zich dat best indenken. Dat je voor het eerst vader of moeder wordt, dat is een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Er zitten er hier heel wat in de kerk die dat weten. Dan zet je dat stil en er is een geweldige verandering in je denken die optreedt. Zo is er bij Henoch misschien ook gegaan toen hij bij de wieg van zijn oudste kind stond. In die tijd die al steeds donkerder werd en waarin er steeds meerdere de tenten van Kaïn en daarmee de wereld zonder God opzochten. Dat hij heeft gedacht bij zichzelf, wat zal er van die jongen worden? En dat God toen tot hem gesproken heeft, dat hij een openbaring van de Heere heeft gekregen. Zoals we zouden kunnen afleiden uit de naam die hij aan zijn oudste kind geeft, Methuselah. Hele wonderlijke naam, je komt er verder in de Bijbel ook niet tegen. Maar een wonderlijke betekenis, een betekenis die zegt, als dit kind sterft, dan komt het. Jongens en meisjes, je zal maar zo heten, hè? Als dit kind sterft, dan komt het. En het is duidelijk dat Henoch daarin een oordeelsaankondiging heeft gehoord. Als dit kind sterft, dan gaat God richtend ingrijpen in deze wereld. En dat woord van de Heere bij de geboorte van zijn oudste zoon, dat is ook in vervulling gegaan, want Methuselah sterft in het jaar waarin de zondvloed is gekomen. U kunt dat narekenen aan de hand van de getallen in dit hoofdstuk. Maar toen Henoch die boodschap van God ontving, die boodschap van het gericht, toen heeft Henoch voor zichzelf verstaan, als God in het gericht gaat, dan kan ik voor God niet bestaan. Kan ik niet bestaan? En toen is Henoch gaan zoeken. Nou vertelt de Bijbel ons niet hoe dat allemaal gegaan is, maar als je nou daar eens wat over doordenkt, dan zeg je, het zou best kunnen zijn dat Henoch toen naar zijn oudste voorvader is gegaan, naar Adam, die in die tijd nog leefde, want die stierf pas toen Henoch al meer dan 300 jaar oud was. En dat hij aan zijn oude grootvader Adam heeft gevraagd, hoe zit dat nou precies, en dat die grootvader hem zijn afkomst heeft verteld. God de mens zo goed geschapen had in het paradijs, maar dat de mens door eigen schuld en ongehoorzaamheid zo diep gevallen is, en dat hij van God is afgevallen, een vijand van God is geworden, met een verdorven hart en daarom onderworpen aan het eeuwige oordeel. En toen zal Adam en ongetwijfeld ook die belofte van de Heere hebben verkondigd, van die vijandschap die God zal zetten tussen vrouwenzaad en slangenzaad, van die ene uit het zaad van de vrouw die de slang, de grote vijand van God, zal vernietigen om zondaren te verlossen van het verderf. En Henoch die heeft misschien wel aangeklopt bij die andere grootvader die ook nog leefde, bij Enos. Van wie bekend was dat onder zijn leiding de naam des Heren werd aangeroepen. En hij zal gezegd hebben, opa, kun me nog eens vertellen, wat betekent die naam van de Heren? En Enos heeft verteld van de kracht van die naam. En van de schuilplaats van die naam. En van de sterke toren die die naam is. Die die naam biedt aan ieder die daartoe de toevlucht neemt. En van het voorrecht van het volk dat in de nood van zijn bestaan die naam mag aanroepen en op die naam mag vertrouwen. Omdat die naam zegt wie God is en wie God uit genade wil zijn voor een in zichzelf verdorven Adamskind. Maar hoe het ook gegaan is, gemeente, in het hart van Henoch is het geloof gewerkt dat vertrouwt op Gods belofte en dat daarop leeft en dat daarop rust, dwars tegen alles in en dwars door alles heen. En dat lezen we in Hebreeën 11 als daar gezegd, waardoor het geloof heeft Henoch gewandeld met God. Dat geloof dat tot God komt en dat geloof dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Henoch heeft het bij de wieg van zijn zoon geleerd. Ik riep ze heren aan in al mijn nood. Hij heeft het wonder van zijn leven ontdekt dat God een God is die hoort in de dag van de benauwdheid. En heeft het geheim geleerd. Ik zal wandelen voor Gods aangezicht in de landen der levenden. Henoch wandelt met God gemeend als vrucht van waarachtige bekering. En van levend geloof, dat is zijn levensgeheim. Nu zult het hopelijk met me eens zijn, gemeente, dat op die manier dat oude woord uit die oeroude tijden zo langzamerhand dichterbij gaat komen. Want we ontdekken dat dat wat nodig is om te wandelen met God en om zalig te worden. Nou uitgerekend die zaken zijn die de Heere in zijn welbehagen wil uitdelen waar de gemeente samenkomt en waar het woord wordt verkondigd en waar naar het woord van de apostelen wordt gepredikt, de bekering tot God en het geloof in Christus. Ik vraag u vanmorgen, gemeente, heb u daar belang bij? De Heere kruist vanmorgen de levensweg van vluchtende Adamskinderen, van afkerige zondaren. En hij stelt die oeroude vraag die nieuw wordt in het leven van een mens die hem voor het eerst persoonlijk hoort. Waar zijt ge? Bekeert u toch, want waarom zoudt ge sterven? Dat op zichzelf al zo'n wonder, gemeente, dat de Heere vanuit zijn hoge hemel zich zo diep neerbuigt in zijn goedheid over zo'n gevallen mensenkind, over zo'n wegloper en doorbrenger. En dat hij naar zulke mensen omziet en tegen zulke mensen zegt, en dan blijf ik maar bij het beeld van onze tekst, dat hij tegen zulke mensen zegt, ga je mee? Gaan we samen een eindje om, een eindje wandelen? En dan spreekt de Heer, en als de Heer zo gaat spreken, dan gaan mensen luisteren. En dan gaan harten branden. En dan gaat zijn hart open als hij spreekt van zonde en van genade, van schuld en van verzoening. En van zijn zondaarsliefde, waardoor hij verloren kinderen naar huis terugtrekt. Met die kracht die uit God is. Nou, ik vraag vanmorgen, gemeente, heb u daar belang bij? En kijk naar onze jonge mensen die er hier op Urk gelukkig zoveel in de kerk mogen zien. Ik zeg, jongelui, weet je daar nou in je leven van? Dat God in je leven gaat spreken en dat je gaat ontdekken wie je bent. En dat je erachter komt wat je mist. Dat je leert wat Henoch leerde, dat je in dat gericht van God voor hem niet kunt bestaan. Daar hebben we wel eens wat van gezien. Ik hoorde dat er gesprekken waren met de belijdeniscategezanten deze week. Jonge mensen, mocht je daarvan getuigen?
dat de Heere je dat heeft laten zien als God met mij in het gericht gaat. Kan ik niet bestaan. Terwijl mijn leven zomaar ineens een einde zou komen, zoals er op Urk dit jaar al zoveel jonge mensen hun leven ineens beëindigd zagen. Kan ik voor God niet bestaan. Toen je dat ontdekte, waren er toen in jouw leven ook mensen aan wie je dat vragen kon. Zo'n grootvader als Adam mocht zijn voorheen nog. Die hem kon vertellen hoe een mens tot God bekeerd wordt. Zo'n ambtsdrager als Enos die aan Henoch kon vertellen hoe je aan dat ware geloof komt. Waardoor een mens voor God mag leven. Ach, dan moeten we weer eerlijk zeggen, gemeente, dat er ook vandaag in onze tijd niet zoveel mensen zijn die echt dat geestelijke onderwijs zou kunnen geven. En dat we vandaag in dat opzicht ook in een geesteloze, donkere tijd leven. Een arme tijd waarin zoveel ouderen toch de wereld dienen met al hun godsdienstigheid. En waarin zoveel ouderen soms in de vormen blijven steken. Maar nog zonder dat ze kunnen vertellen hoe een mens tot God bekeerd wordt. En hoe een mens komt aan dat geloof dat zalig maakt. En wat het is te wandelen met de Heere, moeten we niet eerlijk zeggen, gemeente, dat dat een nood is, ook van onze rechtzinnige deel van de bevolking van Nederland. Wij klagen over van alles, maar hoe is het met onszelf, gemeente? Als onze jongeren er nou mee komen te zitten, ze zeggen, zoals ik ben, kan ik voor God niet bestaan. En als we dan ontdekken, dan moet een mens bekeerd worden. En ze zeggen, broeders, hoe word ik nou tot God bekeerd? En als ze ontdekken, daarvoor heb ik nodig dat ware geloof. En dat is een geschenk van boven. En ze zeggen, vader, moeder, ze zeggen, bebe, bessie. Hoe kom ik nou aan dat ware geloof? Hebben ze dan een adres? Hebben ze dan van die ouders en grootouders? In wie leven het zichtbaar wordt hoe goed het is om het opperwezen recht kinderlijk te vrezen en op hem het vertrouwen te stellen. Dat zijn toch de mensen waar je jaloers op wordt en dat zijn de mensen waar we vanuit gaat, gemeente. Er wordt vandaag wel eens gezegd dat geslacht is bezig te verdwijnen. Zou het zo wezen, denkt u? Ook hier op Urk. Want al het goede dat u ondanks alles hier nog mag hebben, en dat zie je pas goed als je een poosje weer buiten Urk leeft. Maar dat geslacht bezig is te verdwijnen. Moet wel oppassen als u nou ja zegt, dat u een geweldige, ernstige beschuldiging aan uw eigen adres geeft. Want dan zegt u het verdwijnt bij ons. Henoch wandelde met God, gemeente, omdat God hem geroepen had tot waarachtige bekering en hem gebracht had tot het levende geloof. En dat doet de Heere vandaag nog, want de Heer is zo gewillig, gemeente, om door zijn heilige geest, door middel van de prediking, waardoor de waarachtigheid van Gods belofte verkondigd wordt, dat geloof te werken in het hart van een arme zondaar, dat geloof dat een mens die het oordeel heeft verdiend, God voor betrouwbaar gaat achten en leert hopen op zijn woord. En dat zit niet meteen in het grote, gemeente, maar dan is er soms een allereerste begin, een eerste zuchten naar de hemel, een eerste hand die bevend wordt gelegd op Gods belovende spreken. Een ombuiging van je hart, waardoor het naar God gaat vragen. Een zoeken van de verlossing en van het leven. Geloof, gemeente, dat alleen nog maar een beginsel van geloof is. Dat een klein geloof nog maar vormt. Dat moet opwassen, zoals een kind moet opgroeien. Maar het leeft en dat blijkt daarin. En daaraan mag u zich vanmorgen toetsen dat het naar de Heer uitgaat en dat het niet meer zonder de Heere kan en dat het de Heere in alles leert nodig krijgen en dat het de Heere naar de ogen gaat zien. Dat zo leert te wandelen met hem. Dan mag je nou vanmorgen om vragen, gemeente. Nou, de Heere hier onze levensweg kruist onder de prediking van zijn woord. Dat je mag zeggen, en ik hoop dat er vanmorgen een ouder en een jonger hier in de kerk zit. Die jaloers geworden en begeerig geworden naar deze uitweg. Zegt, Heere, trek me dan maar. En dan zal ik u nalopen, maar u moet het wel doen. Want ik heb mijn eigen hart tegen en ik heb mijn eigen leven tegen. Of zoals die eerste discipelen die dat zo heel simpel zeiden. Toen ze gewezen werden op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Rabbi, waar woont ge? Met andere woorden, mogen we bij u op school komen? En zou u ons dan willen vertellen waar het in het leven op aankomt? En zegt iemand, zou de Heere dat nou wel willen? Gemeente, daarom nodig de Heere nou. Vanmorgen ga je mee wandelen met mij. En iedereen hier vanmorgen in de kerk, je weet wat het is te ootmoedig te wandelen met God. Die zal je kunnen vertellen dat de Heere zo gewillig is om dat te doen. Omdat dat het grote wonder van zijn of haar leven geworden is, dat de Heere liet merken. Daar heb ik nou lust in om te wandelen met zo'n volk. Daartoe wandelt de Heere Jezus in het midden van de gemeente, om ons tot zich te trekken. En daartoe spreekt hij om dat geloofsvertrouwen in ons hart te werken. Henoch wandelde met God, gemeente, dat was vrucht van waarachtige bekering en van levend geloof. En wat houdt dat nou in? Dat is een vraag die natuurlijk vanmorgen ook aan de orde moet komen. Wandelen met God, je zou daar een heleboel van kunnen zeggen, gemeente. Maar laat ik er vanmorgen dit van mogen zeggen. Wandelen met God, dat is geloven dat de Heere bij je is. Delen in de tegenwoordigheid van God. Delen in zijn gemeenschap. Levend en ademend in zijn liefde. Dat zijn vriendelijke ogen op je rusten. Dat zijn vaderlijke hand je vasthoudt. Dat zijn goddelijke stem, die de stem is van de herder, in je hart en in je leven doorklinkt. Wandelen met God, dat is wat we in die psalm zingen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is een leven van luisteren en van spreken. En van spreken en van luisteren. En dat dit Henoch nog verder zijn hele leven, lezen we in onze tekst. 300 jaar wandelde Henoch met God. God die kon met hem op al die wegen gaan die Henoch in die jaren ging. Er was niks kroms bij en er was niks bij waarop de Heere niet mee wilde gaan. Wandelen met God. Moet ik het nog op een andere manier zeggen, gemeente. Wandelen met God, dat is wat ons kostelijke doopsformulier, dat u immers zo vaak mag horen, ons zegt. Dat is de wereld verlaten, je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Godzalig, dat is het nou inderdaad. Dat je vol bent van God, gemeente. Zo vol van de Heere, dat die gemeenschap met God uit je leven gaat wegduwen. Alles wat bij God niet past en wat niet in overeenstemming is met dat wandelen van de Heere. Dat je er geen gemeenschap meer mee kunt hebben. Dat je je eigen wegen verlaat en dat je de wegen van de wereld verlaat. En dat de harten open gaan en dat dingen worden verteld die aan niemand anders zou willen en kunnen en durven vertellen. En u begrijpt wel, gemeente, als een mens zo mag leren wandelen met de Heere, dan luistert het nauw en dan ligt het allemaal geweldig teer. Ik kijk even naar jonge mensen met verkering. Als je een keer ruzie hebt, dan heb je er ook geen zin om met elkaar te wandelen, is niet waar. Want er zit er wat tussenin, dan zit je allebei in een hoek van de kamer een beetje nokkig voor je uit te kijken. En als je onderweg aan het wandelen bent en je krijgt dan ruzie met elkaar, nou dan ziet iedereen die jullie tegenkomt, die ziet dat meteen. Want er staan de gezichten op 7 dagen storm en dan kijk je strak voor je uit en er wordt geen woord meer gewisseld. Wandelen, gemeente, dat kan uiteindelijk alleen maar als er niks tussen zit. Henoch wandelde met God 300 jaar en de Heere kon overal bij zijn. Ja, zegt u, maar die Henoch, dat is wel een bijzonder mens geweest. En ik heb zo'n druk gezin. En ik ben altijd zo druk met mijn werk. En we leven vandaag in zo'n donkere tijd. Nou, wat dacht u van Henoch, gemeente? We lezen in onze tekst, Henoch wandelde met God en hij gewoon zonen en dochters. Dat betekent Henoch, die was niet een of andere kluizenaar die bovenop een berg in een spelonk zat en die zich van de hele wereld niks meer aantrok. Die man die stond gewoon in het leven van elke dag. Die werd vader van een gezin en nog wel van een groot gezin zoals ze dat in die tijd hadden ook. De kinderen van allerlei leeftijd, nou hier op Urk zijn er nog mensen die weten wat dat is. Dat je dan van de vroege morgen tot de late avond bezig kunt zijn en dat 's morgens vroeg de jongste al huilt omdat hij een schone luier moet hebben. En Henoch die zat 's avonds laat nog met een van de ouderen voor de deur van zijn tent te praten omdat die jongen verkering had gekregen met een meisje uit de tenten van Kain. En als de oudste zoon van het stamhoofd droeg hij zijn verantwoordelijkheden en dat bracht allerlei werkzaamheden met zich mee. En wat de tijd betreft, gemeente, het was een donkere tijd, zegt de Bijbel immers. De tijd voor de zondvloed waarvan de Heere zegt, ik ga er een einde aan maken. Die tijd waarvan de Heere Jezus later zegt, in het laatste van de dagen zal het net zo zijn als toen. Een tijd waarin de mensen een verdorven hart hadden, een goddeloze tijd die rijp werd voor het oordeel. En daar stond Henoch middenin en daar beleed hij het. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En ook uit zijn familie waren er die de kerk verlieten. En uit zijn gezin waren er die de tenten van Kain opzochten. En in zijn omgeving waren er die de Heere niet meer nodig hadden. Maar Henoch wandelde met God. En die kon het allemaal met de Heere bespreken. En die kon het allemaal aan de Heere kwijt. En je moet ook niet denken dat Henoch zijn mond maar hield. Want er zijn mensen die denken dat je op die manier het kunt redden. Maar zo kun je vrienden blijven, zelfs met de duivel, gemeente. Henoch die profeteerde, lezen we in de brief van Judas. Die dat uit een apocryf geschrift heeft. Dat door het feit dat het in de schrift is opgenomen, door de Heilige Geest geëikt is als historisch betrouwbaar. Hij profeteerde in die donkere tijd, dat wil zeggen, hij stond midden in zijn samenleving. En hij deed de mond open met grote liefde, maar ook met klemmende ernst. De Heere, Heere is gekomen om gericht te oefenen met zijn vele duizenden. Als de Heer nog als die mensen zag zondigen, dan zei die mensen, de Heere komt. En hij komt om te oordelen en daarom is de zonde zo verschrikkelijk. Want als je die zonde God ontmoet, dan kun je voor hem niet bestaan. Zo wandelde Henoch met God, gemeente, kan van ons ook gezegd worden. En dan maar niet door onszelf, maar door de Heer en hopelijk dan ook door andere mensen. Daar openbaart zich de vrucht van de waarachtige bekering en van het levende geloof, gemeente. Hij of zij wandelt met God, zondag en door de week, in je gezin en op je werk, in de vrije tijd en als je druk bezig bent. 300 jaar, en dat wil zeggen al de dagen van zijn leven. Is dat de gemeente? Het volgen. Het luisteren. Dat overleggen, is dat merkbaar? En is dat zichtbaar? En is dat hoorbaar? Ze wisten het in die tijd van Henoch, die man wandelt met God. Weten ze het van ons? Weten onze kinderen het van ons? Je mag best weten, dat vind ik tegenwoordig wel eens wat moeilijker om dat te vragen dan dat ik dat vroeger vond toen de kinderen nog klein waren. Maar als ze groter worden, en het grootste deel zit vanmorgen hier in de kerk, dan denk je, ja nou kijken ze naar me. Wat zouden ze dan denken? Ik vraag het toch, gemeente. Terwijl uw grote kinderen er ook bij zitten, terwijl uw kleinkinderen er misschien bij zitten, weten ze dat van ons? Weten de anderen van de bemanning dat? Weten ze dat op de bank en weten ze dat in de fileerderij? Weten ze het? Kijk, als iemand met de Heere wandelt, dan valt hij op, zeker in de wereld. Want dan loop je de wereld niet meer na. En dan zeggen ze, moet je nou eens kijken, die en die. Dan gaat dat zichtbaar worden, gemeente. Calvijn die zegt, wie met de wereld wandelt, die wandelt niet met God, maar die wandelt met de duivel. Maar dan val je vandaag ook op, gemeente, in een verwereldlijkte kerk, zoals Henoch opviel in zijn eigen omgeving, met de Heere wandelen. Ja, zegt u, wat houdt dat nou concreet in? Dat houdt concreet in, gemeente, de omgang met het woord van God. O, zegt u, maar dat lees ik elke dag, daar heb ik het niet over, gemeente, daar ga ik gewoon vanuit. Ik hoop dat al die belijdeniscategezanten dat van de week gezegd hebben, dat ze inderdaad ook persoonlijk de Bijbel lezen. Dan heb ik het over de omgang met het woord. En omgang met het woord, dat is nog wel wat anders dan dat je de Bijbel een keertje leest of dat je hem elke dag leest. Omgang, dat is een woord dat we gebruiken voor de verkering tussen een jongen en meisjes die met elkaar omgaan. Dan betekent dat wat anders, gemeente, dan dat je aan de overkant van de straat een keer naar elkaar zwaait. Maar dan betekent dat dat je elkaar zoekt en dat je naar elkaar luistert en dat je met elkaar spreekt en dat je samen een weg begeert te vinden. Weten wij zo nog van die omgang met het woord van de Heere, gemeente. Waarin het hart open gaat en waarin dat diepe verlangen er in je ziel is. Heere, spreek tot mijn ziel. En laat ik weer wat van u mogen horen, opdat mijn ziel leven. En omgang met de Heere, gemeente, dat is ook omgaan in het gebed met de Heere. Hebben we die binnenkamer nog? Die slaapkamer van jou, is dat een plek waarin je Gods aangezicht zoekt en waarin je begeert te wachten totdat de Heere tegen je spreken zal. En dat is dat je graag in de kerk komt, gemeente. En dan is 300 jaar echt niet te lang, want als de Heere zijn schatkamers gaat openen, dan raak je niet uitgekeken. En als de Heere zijn woord open doet, dan raak je niet meer uitgeluisterd, gemeente. Dan heb je geen behoefte meer aan de wereld en aan de schatten van de wereld. Dan heb je aan de sport niet meer genoeg en dan heb je bij de televisie geen belang meer, gemeente. Dan wordt de Heer het allerhoogst en eeuwig goed. En je krijgt er zo'n lust in, zo'n zin aan om de Heer te vrezen, om te wandelen met hem. En je zoekt die Heer te behagen zoals een meisje haar jongen behaagt. En verlangt zich te kleden zoals hij haar graag ziet. Is dat ons leven, gemeente? En is er in ons leven dan ook dat profetische getuigenis? Kijk, je moet niet denken dat ze in de dagen van Henoch nou zoveel verkeerde dingen allemaal deden op zichzelf. De Heere Jezus zegt, weet u wat ze in die dagen deden? Dat was eten en drinken en trouwen. Nou, zegt u, dat doen we vandaag ook. Soms zeg je, gelukkig doen we dat nog. Trouwen en niet gewoon gaan samenwonen. Maar wat was het probleem? Dat was alles. God was er niet bij. Henoch die heeft het gezegd, blijkens de brief van Judas. Mensen, dat is een goddeloos leven. Een leven zonder God. En de Heere komt. Spreken wij zo, gemeente? Waarschuwen we zo? En er zijn in onze dagen zoveel mensen die het wel geloven. En zoveel mensen die een hekel hebben aan dat spreken van Henoch, want die zeggen, God is toch een God van liefde en het valt allemaal toch wel mee. En als je een beetje netjes leeft, waarom zou je dan niet naar de hemel gaan? Henoch zegt, God komt om te oordelen. En als je dan niet hebt leren wandelen met de Heere, als je dan geleefd hebt zonder God, dan zat je je leven lang in de kerk. En dan lag de Bijbel inderdaad thuis op tafel. Maar je hebt geleefd zonder de Heere, dan moet je ook sterven zonder de Heere. En dan valt dat inderdaad op in Judas. Dat Henoch dat zo vaak heeft gebruikt, dat woord goddeloos. Dat wil zeggen, netjes leven, maar voor God is er in je leven geen plaats. Omdat God maar één plaats in je leven wil hebben. En dat is de eerste plaats, dat is de hoogste plaats. Dat is dat hij het allerhoogste en eeuwig goed voor je wordt. En die mensen in die dagen, ze wandelen niet met hem. Ze kunnen het zonder hem wel af. Henoch zegt, dat gaat niet goed. Dat loopt op een eeuwige vergissing uit. Als God er niet bij is in je huwelijk en in je gezin en in je werk en in je hele leven, dan is God er ook niet bij in je sterven. En dan betekent dat dat je een eeuwige nacht ingaat zonder God. Zo wandelde Henoch, gemeente, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zo profeteerde hij in een ondergaande wereld. En toen was hij er niet meer. Hij was nog maar 365 jaar, u zegt dat is toch een aardige leeftijd. Nou, als u dat vergelijkt met de anderen in die tijd, die zo'n dikke 900 worden, dan betekende dat hij voor die dagen gerekend zo 30, 35 jaar werd. En dat betekent dat je nog maar net in de kracht van je leven bent gekocht. Dat zal een hele consternatie zijn geweest, gemeente. Hij was er niet, staat er eigenlijk letterlijk in de grondtekst. Ze hebben hem gezocht. Zulke mensen mis. Zulke mensen. Er zijn er toch altijd die ze maar heel slecht kunnen missen, omdat ze er een voorbeeld in zien. Omdat ze dat profetische getuigenis graag horen. Maar hij werd niet gevonden, zegt Hebreeën 11. Misschien moeten we dat ook wel zo lezen, gemeente, dat ze hem zochten omdat ze van hem af wilden komen. En dat de Heer hem toen op de laatste nipper voor de handen van zijn vijanden heeft weggerukt. Hij was niet meer, want God nam hem weg. Zo jong nog, zegt iemand ja. En hier wordt duidelijk, gemeente, dat jong sterven heus niet altijd betekent dat dat een straf is. En dat je daarom niet moet beginnen met in die richting te denken als iemand jong sterft. Bij Henoch zie je dat de Heere zegt, je taak is klaar en je werk is af, je mag naar huis toe. Is dat geen heerlijk einde, gemeente? Of ik noem het nou wel einde, want ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik de dingen nou moet zeggen, maar is dat geen heerlijk nieuw begin? God nam hem weg, God nam hem tot zich. Zo mocht Henoch naar huis, zonder de dood te zien. Niet onderworpen aan de doodswet en dagen dat ge van die boom eet zult ge de dood sterven. Niet onderworpen aan de wet van het sterven, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Niet die pijnlijke scheiding tussen lichaam en ziel. Niet die angstige ontluistering in de groeven van de vertering. Veranderd in een ogenblik, hij was niet meer. Want hij was bij God thuisgekomen aan het einde van zijn korte loopbaan. Het reiskleed mocht worden afgelegd. Het feestkleed werd aangedaan. Ingaan in de rust die overblijft voor het volk van God. Ze begonnen feest te vieren. Vraag dan slot de gemeente, is dat ook uw toekomst en jouw toekomst? Wanneer de Heere Jezus nog niet weer komt, dan zal het bij ons niet gaan op de manier zoals het bij Henoch ging. Want dan geldt het ook voor degenen die van Christus zijn, dat ze moeten ontslaan. Dat hun lichaam wordt neergelegd in de groeven der vertering. Dat je nog door die doodspillong heen moet. Waar een mens zo tegenop kan zien. Ook al mag hij geloven dat hij aan de andere kant een verzoend God en Vader van de Heere Jezus ontmoet. Maar toch geldt het ook vandaag, gemeente, voor degenen die van Christus zijn. Ze zullen de dood niet zien. Ze zullen niet sterven. De Heere Jezus heeft het gezegd, en ieder die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. De psalmdichter zingt ervan, ik zal niet sterven, maar leven. De daden des Heeren verkondigen. En als ze gestorven zijn, dan mogen hun nabestaanden hen zaaien. De verwachting van de oogst, en dat zijn woorden die van leven getuigen. Dat is de heerlijke toekomst van Gods kinderen, gemeente. Ach, het zicht is niet altijd helder. Soms is er toch nog de angst om te komen, vooral wanneer je naar jezelf kijkt, dan blijft de mens immers beven. Soms is er de dreiging van die donkere poort en soms is er de vrees te zullen verdrinken in de golven van de doodsjordaan. Maar in het leven van Gods volk is daar de Heer. En hij neemt ze weg, opdat ze de dood niet zullen zien. Hij beveiligt ze voor de dood. Maar Alleen wie in dit leven met de Heere leerden wandelen, die zullen in hun sterven bij de Heere thuiskomen, gemeente. En dat is een klemmende boodschap, want je gunt het iedereen zo. En je wilt het zo graag geloven van je geliefden die gestorven zijn. Maar slechts daar waar het getuigenis van de Heere was, hij of zij wandelde met God. Daar zal het ook ons getuigenis kunnen zijn, dat ze ontslapen zijn met hem. Wie met de Heere wandelden, worden door de Heere tot zich genomen. En daarom, gemeente, jonge mensen, jullie weten het maar al te goed nou weer, dat jonge mensen kunnen sterven, is niet waar. Als je met de Heere begeert te sterven, dan moet je nou zoeken met de Heere te mogen leven. De Heer heeft daar zo'n lust in. Maar hij zegt wel, haast je. Om je levenswil. Zou het voor mij nog kunnen, zegt iemand. Gemeente, daar is nou niemand te slecht voor. De Heere wandelt rond en de Heere grijpt in het hart en de Heere bekeert. Hij bereidt ze voor en toe op die nimmer eindigende eeuwigheid. En zalig is het volk dat niet sterft aan het einde van de aardse loopbaan, maar dat door de Heere tot zich genomen wordt. Terwijl de wereld wegzinkt in de krochten van de eeuwige nacht, klinkt hun lofzang op: ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij, daar heb je het geheim, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Samen danken. Heere, wat een wonder dat u in deze wereld wilt rondwandelen in de gedaante van uw woord en met de kracht van uw geest. Om zondaren te trekken vanuit hun afkerigheid en vanuit hun natuurlijke zondige levenswandel. Tot dat wondere leven van een mens die mag wandelen met u. En wie het heeft leren kennen, Heere, die zegt, wat is dat groot. En dat zal wat zijn om eeuwig met u te mogen wezen. Nooit meer die gebrokenheid en nooit meer die gedeeldheid van het hart. Heere, heb dank voor uw woord. Leer ons maar hoe we wandelen moeten. Leer ons maar u te kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Opdat er niets meer is dat ons hart zoekt buiten u. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte, gemeente, dat kan ook bijna niet anders, 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89 vers 7. Op deze zondag na hervormingsdag willen we na de zegen het eerste couplet van het Lutherlied zingen. Een vaste burcht is onze God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.